En dat kun je ook in het boek Deuteronomium heel goed zien. Dat dat inderdaad het proces is wat heeft plaatsgevonden. Maar dat betekent ook, die werkwijze heeft ook tot gevolg, dat de uitleg van de Bijbel al begint in de Bijbel.
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Jarenlang werkten ze samen aan een uniek werk. Een nieuwe vertaling van de eerste 5 boeken van de Bijbel. In aanloop naar deze lang verwachte publicatie brengen we je deze zomer een gloednieuwe podcastserie, waarin we in grote stappen door deze eeuwenoude verhalen reizen. Mijn naam is Mirjam Richterink en ik ga met Alex in gesprek over hoe deze vertaling verschilt van andere, waarom dat zo is en wat die oude verhalen ons vandaag de dag nog te zeggen zouden kunnen hebben. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Goed, we gaan het begin van het einde naderen vandaag. We zitten weer aan tafel met Alex. Met z'n tweeën vandaag. En we gaan beginnen aan het laatste van de 5 boeken. Alex, goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan lezen in Deuteronomium.
Ja. Het laatste van de 5 boeken van Mozes.
Ja. Kun jij deze podcast beginnen met iets te zeggen over wat voor soort boek wij gaan. Uit wat voor soort boek gaan we vandaag lezen?
Het is in elk geval een heel ander boek dan de vorige 4 die we hier al besproken hebben met elkaar.
In welk opzicht?
Het is namelijk geen verhaal. Bijna geen verhaal. Dat gold ook wel voor het boek Leviticus. Dat bestond vooral uit voorschriften.
Ja.
Over de offercultus. En daarna over allerlei andere zaken. Tot en met het jubeljaar. Maar het boek Deuteronomium, dat is vooral een retorisch boek. Zo zou je het kunnen noemen. Het bestaat namelijk uit 3 lange toespraken van Mozes. En dat is nogal wat. Het boek telt 34 hoofdstukken. Destijds toen we het lazen in het kader van het project De Hele Bijbel Gelezen en Uitgelegd, deden we dat in 1 dag.
Alles?
Het hele boek Deuteronomium in 1 dag. Dan begonnen we mee om, geloof ik, 22:30 of zo. En we waren tegen 17:30 daarmee klaar. Toen hadden we dus al die 3 redenvoeringen van Mozes gelezen, gehoord, voorgelezen door acteurs. Daar is ook uitleg bij gegeven en muziek omheen gespeeld. Dus daaruit heb ik toen geconcludeerd dat, als je kijkt naar het boek Deuteronomium, Mozes zou die toespraken, die 3 lange toespraken, in 1 dag hebben kunnen houden.
Ja. Maar goed, zo lees jij niet.
Nee, maar het zegt wel iets over de verteltijd van het boek. Hè? Dus de tijd die je nodig hebt om dat boek te kunnen lezen, dat kan dus in 2 dagdelen.
Ja.
Heb je 3 redenvoeringen gelezen.
Ja. Het boek in, jij geeft die boeken ook altijd hun Hebreeuwse naam mee.
Devarim in dit geval.
Woorden.
Dat betekent inderdaad woorden naar hoe het begint. Dit zijn de woorden. Dit zijn de woorden die Mozes sprak tot heel Israël.
Ja, dus die titel vat het al bijna een beetje samen. We gaan echt naar.
Ja, want je zou het woord Devarim hier ook kunnen vertalen met toespraken.
Ja.
Dit zijn de toespraken die Mozes sprak. Dus.
In het Grieks heeft het een andere naam gekregen.
Deuteronomium. Dat is een combinatie van 2 woorden. Deuteros en nomos. Deuteros betekent tweede. En nomos betekent wet in het Grieks. Maar is hier een weergave van het Hebreeuwse woord Torah. Dus het woord Deuteronomion betekent tweede Torah. in de Joods-rabbijnse traditie heeft men het boek de naam, en dat betekent eigenlijk hetzelfde, Mishneh Torah genoemd. Dat betekent ook tweede, herhaling van de Torah, maar ook tweede Torah.
Ja.
En als je een tweede Torah hebt, dan heb je dus ook een eerste Torah. Maar de uitdrukking eerste Torah wordt nergens gebruikt in het boek Deuteronomium. Daar is alleen sprake van deze tweede Torah.
Ja. Jij bent wel gefascineerd door dit boek, toch? Ik heb jou met veel boeken over dit boek in de weer gezien.
Ja, dat, en daar ben ik nog steeds mee bezig en ook nog niet echt klaar mee.
Want wat is jouw fascinatie met dit boek in het bijzonder?
De fascinatie is dat Mozes in dit boek spreekt op eigen gezag. Als leraar. Dat deed hij niet in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri.
Ja, zo wordt het hier voorgesteld.
Zo wordt het hier voorgesteld. In de boeken Exodus, Leviticus en Numeri lezen we dan: Mozes sprak tot heel Israël, of Mozes sprak tot het volk Israël. En dan staat er, maar dat wordt dan ingeleid op een hele andere manier. Met de zinsnede, de woorden die Adonai, zo spreekt Adonai tot Israël.
Ja.
Dus
het boek presenteert de woorden van Mozes nadrukkelijk als de woorden van de God die hij representeert.
Ja, in die boeken Exodus, Leviticus en Numeri is dat zo. Daar citeert hij als het ware Adonai, de God van Israël. Dat doet hij in Deuteronomium helemaal niet. Daar is die formule
verdwenen.
En spreekt Mozes, zoals hij daar staat, als leraar, op eigen gezag. En dat vind ik fascinerend. Want dat betekent dat je in een volgende fase bent gekomen. Namelijk, je laat je niet meer dwingend leiden door alle woorden die van bovenaf, als het ware, tot jou gesproken zijn. En je bent dan een soort doorgeefluik richting het volk. Nee, je spreekt nu op eigen gezag. Je hebt van alles geleerd en daar ga je nu mee verder. En wat Mozes met name doet, of althans wat de schrijvers van dit boek Mozes laten doen, is morrelen aan de oude Torah-teksten, zoals die opgetekend staan, bijvoorbeeld in het boek Exodus. Het zogeheten boek van het verbond, de hoofdstukken 21 tot en met 23, die volgen daar op de 10 woorden. Allerlei voorschriften, die worden in het boek Deuteronomium als het ware hernomen, maar vervolgens tegelijk wordt er een draai aangegeven.
Ja.
En worden ze een andere richting opgestuurd, waardoor er als het ware nieuwe voorschriften ontstaan, die gebaseerd zijn weliswaar nog op de oude voorschriften. Dus er wordt een suggestie gewekt van continuïteit tussen de voorschriften van Exodus, Leviticus en Numeri en Deuteronomium. Maar er is tegelijk sprake van een grote discontinuïteit.
Ja.
Er wordt hier iets nieuws gebracht. Een herziening, een revisie. Je kunt ook zeggen met een modern woord een innovatie van wat geschreven staat van de woorden van de Torah.
Gaan we daar nog iets van zien, van hoe dat anders is dan hoe het was?
We gaan het op alle mogelijke manieren zien dat zo is. Ja.
Zullen we beginnen met de inleiding van dat boek? Dus de eerste 5 versen van dat boek, Deuteronomium, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5.
Dit zijn de woorden die Mozes sprak en zei tot heel Israël, aan de overzijde van de Jordaan, in de woestijn, in de Arava, tegenover Soef, tussen Paran, Tofel, Laban, Gazerot en Di Zahav. 11 dagen van Horeb vandaan. De weg door het gebergte van Seir naar Kadesh Barnea. En het geschiedde. In het 40ste jaar, in de 11e maand, op de 1ste van de maand. Mozes sprak het woord tot kinderen van Israël, volgens alles wat Adonai hem had opgedragen voor hen. Nadat hij had verslagen Sichon, de koning van de Amoriet, die zat in Chesbon, en Og, de koning van Bazan, die zat in Ashtaroth, in Edrei. Aan de overzijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Mozes deze Torah helder en duidelijk te verklaren.
Ja. Dit zijn de woorden die Mozes sprak. Volgens alles wat Adonai had opgedragen, dat dan nog weer wel.
Ja, ik zei al, er is wel sprake van continuïteit, hè? Dus volgens alles wat Adonai heeft opgedragen, dat heeft betrekking op de voorschriften zoals die aan Mozes gepresenteerd zijn in de vorige drie boeken. Exodus, Leviticus en Numeri. Dus dat is het, dat is de continuïteit. Ja. Maar we zullen zien in de teksten zelf dat er sprake is van discontinuïteit tegelijk, omdat er een draai wordt gegeven aan de woorden richting een andere kant op. En dat zit met name in dat woord, in die laatste regel die we hoorden voorlezen. Aan de overzijde, eerst staat er een situering, een hele precieze,
ja, precies, ja.
Waar het zich afspeelt. Waar zijn ze? Ja, al sinds Numeri 22 zijn ze in het land Moab. Daar zijn ze aangekomen, aan de overzijde van de Jordaan. Dat is ook wel een interessante uitdrukking. Aan de overzijde van de Jordaan, daar bevinden zij zich. Maar zij komen vanuit de woestijn en komen dan langs aan de oostelijke kant van de Jordaan. Daar gaan ze zich vestigen. Het land dat ze zullen beginnen gaan ligt aan de west, ligt ten westen van de Jordaan. Maar het perspectief van waaruit het verhaal verteld wordt is inderdaad dat westelijke perspectief, dus het land Kanaan. De verteller bevindt zich in het land Kanaan. En daarom heeft hij het hier over de overzijde van de Jordaan, terwijl het voor ons logisch zou zijn om te zeggen deze zijde van de Jordaan. Ja?
Vanuit het perspectief van het volk.
Ja, precies. Ja? Dus een hele precieze lokalisering. Ook een hele precieze datering.
11 dagen.
In het 11 dagen, dat is interessant. Je hebt dus eigenlijk maar 11 dagen nodig, normaal gesproken, om van de Horeb of de Sinai, de berg, bij het land aan te komen. Maar ze doen er 40 jaar over. Dus dat zijn die eindeloze omzwervingen geweest, die periode van 1 generatie... die dan wordt afgelost door een volgende generatie die het land zal binnentrekken. Dus een hele precieze lokalisering, precieze tijdsaanduiding. En dan staat er vervolgens aan de overzijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Mozes deze Torah helder en duidelijk te verklaren. En dat is het sleutelwoord. Verklaren. Mozes spreekt niet meer de woorden van de Torah namens Adonai, maar hij verklaart de woorden van de Torah. Dat wil zeggen, hij legt uit. En dat is precies wat het boek Deuteronomium doet.
Ja.
En dat geeft ons ook zicht op de manier waarop de Bijbel tot stand is gekomen. Wij hebben het idee dat een verhaal of een boek of een gedicht wordt geschreven door iemand. Een schrijver. Je hebt soms wel een collectief van schrijvers, maar meestal is het één schrijver die een boek maakt. Of een verhaal schrijft of een gedicht. Voor de Bijbel gaat dat zo niet op. De Bijbel is altijd in collectieven van schrijvers tot stand gekomen. Het waren altijd groepen
ja.
die met elkaar aan het werk waren, die overgeleverd materiaal gebruikten, dat dan weer gingen bewerken, redigeren, compileren. Ze waren ook compilatoren. Hè? Ze brachten teksten bij elkaar en gingen dan vervolgens redigeren. Dus ze schreven, ze compileerden en ze redigeerden.
Ja.
En dat kun je ook in het boek Deuteronomium heel goed zien. Dat inderdaad het proces is wat heeft plaatsgevonden. Maar dat betekent ook, die werkwijze heeft ook tot gevolg, dat de uitleg van de Bijbel al begint in de Bijbel.
Ja.
Dat is niet pas, er is eerst een Bijbel en daarna gaat men die Bijbel uitleggen. Zo is het niet. Er werden boeken geschreven, boekrollen, die nog een losse collectie vormden, die nog helemaal niet zoiets als een Bijbel waren, maar die wel reageerden op elkaar, die teksten. He, dus dan krijg je een uitleg van teksten, doordat ze hernomen worden, maar ook net weer veranderd. En dat zie je in heel de Bijbel, maar dat kun je heel, heel duidelijk aflezen aan de hand van het boek Deuteronomium. Waar Mozes precies, eigenlijk Mozes gaat daar eigenlijk te werk, zoals de schrijvers van de Bijbel te werk gingen.
Ja.
En dat zit in dat woord verklaren. En we moeten ons dan ook voorstellen dat Mozes hier aan het einde van zijn leven gekomen is. Dit is het laatste wat hij nog kan doen. Het volk Israël nog eens op het hart binden van hoe ze moeten leven in het land waarheen ze zullen gaan, waarheen ze op weg zijn. En hij spreekt dan ook rechtstreeks het volk aan.
Ja. Ja, laten we een stukje luisteren van een heel beroemde tekst eigenlijk, hè, uit hoofdstuk 6. Waarin hij mensen toespreekt. Het begin van hoofdstuk 6 gaan we lezen.
En dit zijn de opdrachten, voorschriften en rechtsorde die Adonai, uw God, mij heeft opgedragen jullie te leren. Dat je ze zult volbrengen in het land waarnaar je oversteekt om het te beërven. Opdat je ontzag hebt voor jou, Adonai, jouw God. Bewarend al zijn voorschriften en opdrachten die ik jou gebied. Jou, je zoon en de zoon van je zoon, alle dagen van je leven, dat vermeerderd worden je dagen. Horen zul je en bewaren, Israël, om te volbrengen wat goed voor jou is. Dan zul je zeer talrijk worden, zoals Adonai, de God van je vaderen, het woord tot jou gesproken heeft. Een land dat overvloeit van melk en honing. Hoor, Israël, Adonai is onze God. Adonai is één. Jij zult lief hebben, Adonai, jouw God, met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Ze zullen op je hart zijn, deze woorden die ik jou opdraag, heden. Je zult ze inprenten in je kinderen en ze reciteren, thuis en onderweg, als je slapen gaat en als je opstaat. Bind ze als een teken aan je hand. Draag ze als een snoer vlak op je ogen. Grif ze in de stijlen van je deur, in de poorten van je steden.
Ja, dit zijn de opdrachten die je zult volbrengen, bewarend als een voorschrift, dat vermeerderd worden je dagen. Dat is toch een soort refreintje van dit boek, toch?
Ja, dat is zeker een refrein. En let wel, hier spreekt dus Mozes.
Ja.
Dat moet je voortdurend voor ogen houden. Het is niet Adonai die spreekt via Mozes. Het is Mozes zelf die spreekt. Hij zegt ook, dit zijn de opdrachten die Adonai, uw God, mij heeft opgedragen. Mij, Mozes, om aan jullie te leren. dat leren hier is een aanvulling op dat verklaren dat we eerder hoorden. Verklaren en leren vullen elkaar aan. Overigens, het werkwoord leren hangt samen met het zelfstandig naamwoord Torah. De Torah is lering, is onderwijzing, zijn levenslessen. Dat zit dus, en natuurlijk bestaat het uit opdrachten en voorschriften. Maar goed, het is ook zo dat alle verhalen die we lezen in de 5 boeken van Mozes ook Torah zijn. De verhalen zelf zijn ook onderwijzing, bedoeld om van te leren. Dus dat leren is hier een sleutelwoord. En het laat ook, en ze moeten dat, ze krijgen de opdracht om die opdrachten te doen. Ze moeten leren en doen hoort bij elkaar. Je leert wat je te doen staat.
Ja.
Er bestaat een discussie die opgetekend is in de rabbijnse literatuur over leraren die zitten bijeen in het Bet HaMidrash, in het leerhuis. En die stellen elkaar de vraag, wat komt nou eerst? Wat is nou het belangrijkste? Is dat leren of is dat doen? En sommige leraren zeggen dan, leren, dat is het belangrijkste. Anderen zeggen, nee, doen is het belangrijkste. En dan is het concluderende antwoord, ja, leren, dat komt op de eerste plaats, want leren leidt tot doen.
Ja.
En goed, dat is dus wat de rabbijnen hebben gedaan, zo vanaf de begin 2e eeuw van onze jaartelling, hoe zij met die teksten zijn omgegaan. In zekere zin was Mozes in Deuteronomium voor hen het voorbeeld.
Ja.
Je hebt de teksten, je hebt de voorschriften, je hebt de opdrachten. Wat moet je daarmee doen? Die moet je leren. Maar leren betekent ook dat je ze moet overdragen naar de volgende generatie. En leren betekent tenslotte ook dat je de gegeven teksten en opdrachten telkens moet bij de tijd moet brengen. Moet actualiseren. Nieuwe omstandigheden vragen om een wat andere manier van leven.
Ja.
En het begin van wat in de rabbijnse traditie de mondelinge Torah wordt genoemd, de mondelinge overlevering, dus het permanente leerproces, dat begint hier als het ware in het boek Deuteronomium bij Mozes zelf.
Ja. En dan steeds met eraan verbonden dat het je goed zal gaan als je dat doet.
Ja.
Dus dat wordt hier ook steeds, dat vermeerderd worden je dagen. Horen zul je om te volbrengen wat goed is voor jou. Want dan zul je talrijk worden en dan kom je in dat land dat overvloeit van melk en honing. Dat is steeds, die twee dingen horen steeds bij elkaar.
Dat hoort bij elkaar, want goed, de Torah leven is het goede doen. Het goede doen niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medemensen. De Torah leven is een rechtvaardige samenleving tot stand brengen. En als je dat doet, dan heb je toekomst.
Ja.
En anders loop je dood.
En dan volgt die beroemde passage van Hoor Israël. Die teksten die ook liturgisch een belangrijke rol hebben gekregen in het Jodendom. Het Shema.
Ja. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, Adonai is onze God. Adonai is één.
Ja, hoe moet je dat verstaan? Hoe versta jij dat?
Ja, daar is heel veel discussie altijd over geweest. En ongetwijfeld nog steeds. Het begint met de opdracht om te horen. Horen, dus de woorden van de Torah horen.
Mm-hmm.
Deze tekst wordt ook wel het credo genoemd van het Jodendom. Dat klinkt een beetje gek misschien, maar...
Waarom?
Nou ja, credo betekent ik geloof. Dat is wat christenen doen, hè? Die geloven. Die zeggen ik geloof in één God. Die belijden iets. Terwijl het de geloofsbelijdenis van het jodendom is dat je hoort. Dat je de woorden hoort. En blijft horen en ze inprenten. En horen betekent dus ook tot verstaan brengen. En dan weer overdragen. En ja, je hebt dan daar, volgt dan een soort formulezin op. Adonai is onze God, Adonai is één.
Dat is natuurlijk wel verstaan als een belijdenis ook.
Ja, dat heeft een belijdend karakter. Maar je moet dat belijdende karakter wel horen. Dus het wordt je aangezegd. Je zegt het nog niet onmiddellijk uit jezelf. Dat gebeurt pas in tweede instantie, als je het leest en hoort. En het is zo dat dat Shema, hoor, dat eindigt met een letter, een consonant, een medeklinker. Dat is namelijk de ayin. En dat heeft dan hier de functie van een a-klank, hè? Shema, de ayin. Maar het laatste woord van de zin, van vers 4, Adonai is één. Hè? Dus één is dan het laatste woord en dat is in het Hebreeuws echad. Zoals je ook in het scheppingsverhaal kunt lezen, het werd avond, het werd morgen. Yom echad, hè? Dag één. Eén is een hoofdtelwoord. Dat wordt hier ook gebruikt. En dat heeft als slotconsonant, als slotmedeklinker, de dalet. Dat is een D-klank. Dus je hebt dus die. En die in Joodse edities van de Torah worden die beide consonanten, dus die ayin van Shema en die dalet van Echad, groot, grafisch uitvergroot. Dus die springen eruit, okay, als het ware. En dan als je die dan aan elkaar klopt, bij elkaar brengt, krijg je het woord eet. En dat betekent getuigen. En dat is ook een bekende aanduiding, het woord getuigen, al in het boek Exodus, voor de 10 woorden die in de kist liggen. Zo heeft de rabbijnse traditie in dat hoor Israël, Adonai is onze God, Adonai is één, als het ware een samenvatting gezien van heel de Torah. Het getuigenis, okay, van heel de Torah.
Want wat wil dat dan zeggen, Adonai is één, volgens jou?
Ja. Het wil niet zeggen, er is maar één God. Het is geen monotheïstische belijdenis in die zin. Het is geen uitdrukking van een één godendom. De Bijbel kent geen monotheïsme. Op de manier waarop wij dat met dat woord en dat begrip omgaan. Bovendien is dat ook monotheïsme ook een woord dat pas in de 17e eeuw, als ik het goed heb, ergens bedacht is en gemunt. De Bijbel heeft dat niet. In de Bijbel wemelt het van de goden. En al die goden bestaan op de een of andere manier, omdat ze functioneren.
Ja.
Maar als je zegt Adonai is één, dan breng je daarmee tot uitdrukking dat hij voor jou de ene is.
Namelijk degene waar jij...
die jij volgt.
Ja.
Degene
te midden van al die anderen.
Te midden van al die andere goden met wat zij representeren, kies je voor deze ene God en het programma dat hij belichaamt.
Dus dan zou je het kunnen verklaren of vertalen als ik zet hem op de eerste plaats.
Ja. Ik zet hem als enige op de eerste plaats.
Ja.
In die zin kun je ook wel een beetje de connotatie enige,
ja,
in één lezen, maar dan wel de enige voor mij.
Ja. Je zult hem lief hebben met heel je hart, heel je ziel, al je kracht. Dat liefhebben is ook een woord wat, ja, wat je op heel veel verschillende manieren kan verstaan natuurlijk.
Ja, en misschien ook wel een wat lastige opdracht. Want hoe precies moet je nou deze God liefhebben? Hoe moet zich dat uiten? Wat doe je dan? Heel veel bidden en kaarsen opsteken en vroom zijn. Een liturgie vieren, is dat hier bedoeld? Ik denk het niet. Het is wel zo dat de opdracht Adonai lief te hebben nergens zo wordt benadrukt als in het boek Deuteronomium. Dat komt er een aantal keren komt dat voor. Het komt eerder alleen voor in het boek Exodus in de 10 woorden. Mij liefhebben staat er ergens, hè? In Exodus. De vraag is natuurlijk, wat wil dat dan zeggen? Adonai liefhebben, wat is daarmee bedoeld? Nu zijn er in de vorige eeuw allerlei teksten gevonden. Verdragsteksten. Die stammen uit het oude Assyrië. En dat zijn verdragsteksten over het contract, de verbinding, het verbond tussen een koning, een leenheer en een koning die hij verslagen heeft van een ander volk, die dan de rol krijgt van vazal. Dus een soort vazallenverdrag.
En daar zit ook deze taal in.
En daarin komt die uitdrukking voor. Dus de vazal zal de koning die boven hem staat liefhebben.
Ja.
En dat betekent zoveel als, ja, het is een uitdrukking van absolute loyaliteit aan die koning die heerst over jou. Je zult precies volgens de regels van het verdrag zul je handelen en ervoor zorgen dat hij op tijd de belastingafdracht ontvangt en al die dingen meer, al die verplichtingen nakomt. Ja. Zoveel mensen leveren voor het leger bijvoorbeeld. Dat soort. Als je dat precies doet, dan is dat een uitdrukking van die leenheer lief hebben. En ik denk dat dat hier ook bedoeld is. Volgens allerlei exegeten die het boek Deuteronomium goed bestudeerd hebben. En hebben daar die vazalteksten naast, die verdragsteksten uit Assyrië naastgelegd. En zagen de opmerkelijke overeenkomsten. Ja. Dus het verbond tussen Adonai en zijn volk is als het ware een analogie van de verdragen tussen een leenheer en een vazal. En het woord liefhebber speelt daarin een sleutelrol.
Daarmee krijgt die God wel iets van een overheerser dus.
Dat karakter zou je aan hem kunnen toeschrijven. En heel veel tradities hebben dat ook sterk benadrukt. De volstrekte soevereiniteit van deze God. Maar ik zou dan toch willen benadrukken dat het gebeurt in een verbondsrelatie met evenwaardige partners.
Waar zie je dat aan? Dat het om gelijkwaardige partners gaat?
Omdat bijvoorbeeld het gebod om Adonai lief te hebben. In het boek Leviticus vind je een ander gebod dat daar in het verlengde daarvan gelezen moet worden. Namelijk, jij zult lief hebben je naaste. Die is zoals jij je gelijke. Dus Adonai lief hebben komt tot uitdrukking in het beantwoorden aan de opdracht je naaste lief te hebben. Daarmee solidair te zijn. En zo ook de vreemdeling, de vreemde ander lief te hebben en daarmee solidair te zijn. Dus als je het woord liefhebben invult met solidariteit, dan kom je al tot een andere verhouding dan die van een overheerser en een onderdaan. En ga zo maar door. Hè? Ja. Dus
maar dan zie je wat er allemaal met onze connotaties, met dus liefhebben, maar ook dat vervolgen met heel je hart.
Ja.
Dus dat in onze taalwereld komt daar ook iets in mee van. Of ja, klinkt dat ook als.
Ja, waarbij aangetekend moet worden dat, er staat nog een keer uitdrukkelijk, ze zullen op je hart zijn.
Ja.
En het hart is bijbels gesproken de zetel van het verstand.
Ja.
Dus de opdracht is, denk goed na. Die woorden die je hoort,
overweeg
die je geleerd,
die zorgvuldig.
Ga daar zorgvuldig mee om. Ja. En dat, ja, in het Engelse uitdrukking learn by heart is die notie bewaard gebleven.
Ja, uit, ja, precies.
Wij zeggen uit je hoofd leren en de Engelsen zeggen uit je hart leren. Hè?
Ja.
Dus uit je.
Grappig,
ja. Ja, uit je verstand. Het gaat dus, het is dus niet alleen maar iets over een gevoelswerkelijkheid. Van ik voel iets voor die God of zo. Dat is niet bedoeld, lijkt me.
Bind ze als een teken aan je hand, draag ze als een snoer vlak op je ogen. Daar heb ik ook wel een beeld bij als ik nadenk over orthodox jodendom bijvoorbeeld.
Ja, die doen dat. Letterlijk, hè?
Ja.
Tefillin en zo. En
die doosjes die ze op hun
die
voorhoofd.
Die doosjes op het voorhoofd waarin de tekst van het Shema ook zit. Hè?
Deze tekst. Toch?
Deze tekst zit daarin. Het is ook de tekst die hoort bij en bij het ochtend- en avondgebed. En er staat ook niet voor niks. Als je slapen gaat en als je opstaat, zul je ze reciteren. Dus dat moet je elke dag doen. Dat is een blijvende opdracht. En dat kun je natuurlijk, dat is natuurlijk een ritueel als je dat doet. Maar het staat voor de opdracht om de Tora te blijven leren. Bij wijze van spreken permanent. Bij dag en bij nacht.
We gaan nog het laatste stukje. Is dat het eind van het hoofdstuk? Ik weet het echt niet. We lezen nog het eind van hoofdstuk 6 vanaf vers 20.
Ja.
Als je zoon jou morgen vraagt: wat zijn de getuigen, de voorschriften en de rechtsorde die Adonai, onze God, jullie opgedragen heeft? Dan zul jij zeggen tot jouw zoon: wij waren slaven van Farao in Egypte. Toen heeft Adonai ons uitgeleid uit Egypte met sterke hand. Voor onze ogen deed Adonai tekenen en kunsten, groot en kwaad, tegen Egypte, tegen Farao en heel zijn huis. Maar ons heeft hij uitgeleid om ons te brengen naar het land dat hij gezworen heeft aan onze vaderen, dat hij het ons geven zou. Adonai heeft ons opgedragen al deze voorschriften te volbrengen. Hem hoog te achten, Adonai, onze God, dat het ons alle dagen goed mag gaan. Dat wij in leven blijven, zoals op deze dag. Als wij deze opdrachten bewaren om ze te volbrengen, alle, voor het aangezicht van Adonai, onze God, zoals hij ons heeft opgedragen, dan zal ons dat tot gerechtigheid zijn.
Ja, dat laatste, dan zal ons dat tot gerechtigheid zijn. Je kunt er ook lezen, dat is dan onze verdienste. Dat hebben we dan voor elkaar gekregen. Dat, deze tekst is ook een inspiratiebron geweest voor het vieren van Pesach in de Joodse traditie. Dan heb je de sederavond, de vooravond van Pesach, met de Haggadah, de vertelling, de grote vertelling over de bevrijding uit Egypte, uit het slavenhuis. En daar komt ook die zoon voor, die daar hier genoemd wordt. Als je zoon jou morgen vraagt, dat, De zoon zal op, volgens de Haggadah op de, aan de vooravond van Pesach de vraag stellen: waarom is deze avond anders dan alle andere?
Ja.
En de zoon...
Dat is het ritueel.
Dat is het ritueel. Ja. Dat is dan... wat mij betreft mag het ook de dochter zijn natuurlijk. Hè. Dat is... maar goed. Maar het gaat hier om de overdracht... ook van de ene generatie op de volgende. Dat is een belangrijk motief... in het geheel van het boek Deuteronomium.
Ja, en ook weer... die notie van als je dat doet, dan gaat het je goed.
Ja.
Dat het ons alle dagen goed mag gaan en dat wij in leven blijven.
Ja.
Zoals op deze dag. Dat klinkt ook in het lied wat, of in het lied dat Huub gemaakt heeft, eigenlijk bijna letterlijk de tekst uit dat hoofdstuk 6. Hè?
Ja.
Deze woorden aan je opgedragen. Laten we dat luisteren. Dan gaan we de volgende keer deze podcastserie afsluiten. En dan lezen we het eind van dit hoofdstuk. En daarmee het eind van jouw vertaling, Alex.
Van onze vertaling?
Ja.
Ja.
Zie ik je dan.
Oké. Okay.
Op zaterdag 12 oktober vindt de presentatie plaats van Torah, de vijf boeken van Mozes, vertaald en toegelicht door Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Het begint om 3:00 in de Rode Hoed in Amsterdam. De toegang is vrij, maar als u daarbij wilt zijn, moet u zich wel even opgeven via het secretariaat van Ecclesia Amsterdam.